een nieuwe Triathlon Praat. We zitten er weer klaar voor. En dan moet ik het toch even opzoeken hoor. Welke aflevering zijn we? We zijn denk ik bij
269.
Ja, 269.
Ja?
En ik wilde eigenlijk even tegen je zeggen, als ik straks bij de finish ben, dan zorg ik dat het biertje koud staat voor je hoor. Je moest er even over denken, hè?
Ja, ja. Ja, nog steeds overigens.
Oh, oké. Okay. Dat was natuurlijk Sam Laidlaw en Vincent Louis. Hè?
Oh, ja,
een beetje met elkaar aan het grappen waren. En in een rustige week als dit is dat toch wel misschien wel het nieuws, of niet?
Ja.
Nou, het is toch wel mooi.
Ik vond het nog redelijk onschuldig, maar wel mooi inderdaad. Dus, ja.
Het was wel surf, Hans, want wij hadden onze podcast van vorige week nog niet online staan. Nou ja, bijna dan. Hij stond echt een paar minuutjes online. Daar hadden we het natuurlijk met elkaar over Sam Laidlaw en zijn seizoen. En toen zeiden we, of ik zei het zelf geloof ik, van het verbaast me dat Road nog niet echt die grote namen als bijvoorbeeld de Sam Laidlaw heeft. En nou ja, een paar minuten nadat we online stonden met de podcast, werd hij aangekondigd. Sam Laidlaw, dus ook naar Road.
Ja, ze zitten altijd naar ons te luisteren, volgens mij.
Al die grote merken doen dat.
Ja, dus die wachten tot wij de podcast hebben opgenomen en dan lossen ze nog even een nieuwtje.
Maar Hans, dat betekent wel dat we zitten echt goed op het nieuws. Hè? De dingen die iedereen bezighoudt, daar hebben wij het gewoon elke keer al een paar dagen eerder over.
Ja, klopt. Ja, die glazen bol, dat is het effect van de glazen
bol. Maar Hans, Sam Laidlaw dus naar Road. Ja, dan ga ik toch gewoon weer even de vraag opwerpen die we natuurlijk vorige week ook al enigszins met elkaar besproken hebben. Gaat hij dat halen? Ik vind het een gedurfde aankondiging hoor.
Ja, ik denk dat hij toch wel iets van een doel moet gaan zetten.
Ja, dat
hè?
Zei hij ook, hè?
Ja, voilà. Dus, en de saga gaat verder. Ik heb er niks van gebracht deze week, want ik vind ook van, ja, we moeten niet wekelijks het gezondheidsbulletin van Sam Laidlaw gaan brengen. Maar het zou gaan om een parasiet in zijn maag, en daar is hij nu een antibiotica-kuur voor gestart. Dus er is weer wat hoop. Maar het doel inderdaad is tegen Challenge Road goed zijn. Omdat alle andere doelen van het begin van het jaar, die zijn de deur uit. Dus dat is,
nou ja, wat ik dus begrijp, is dat hij ook nog steeds de ambitie heeft om Challenge Surbanias te doen. Dus in Abu Dhabi, dat is uit mijn hoofd 5 of 6 april. Dus dat is minder dan een maand. Nou,
gaat hem
dat
niet worden.
Dat kan echt niet, Hans.
Nee. Misschien dat hij die gewoon wil meepikken, want het is wel een ervaring, ja, denk ik, om wat ritme op te doen. Maar dan moet je toch wel minimaal een pak verder staan dan waar hij staat.
Ja, je zou bijna zeggen, dan doet hij dat gewoon puur voor het startgeld als hij dat krijgt. Nou ja, dat weet ik ook niet.
Geef hem eens ongelijk.
Ja, nee, zeker. Dat is ook zo. Maar... Ja,
want dat is wel een ding dit seizoen overigens, even tussendoor. Want stiekem heeft Ironman het inschrijvingsgeld voor de pro's, voor de pro-licentie verhoogd.
$1,500, hè?
Ja, $1,500, waar het vroeger $1,200 was, geloof ik. Dus dat is zo even tussendoor gebeurd en daar zijn wel wat reacties op gekomen. En ik heb daar zelf ook al een paar keer met Marten over gesproken, Marten Variel. Die heeft zich daar ook al publiek over uitgelaten. Die is geen grote fan van de Ironman Pro-series, net daarom. Die zei van, ja, waarom zou ik Ironman gaan promoten als ik in de T100 Triathlon World Tour startgeld krijg en goed betaald. Je bent zeker als je gecontracteerd bent van flink wat duizenden euro's. Als ik Supertry ga doen, dan is dat ook allemaal betaald op voorhand. En bij Ironman zou ik moeten gaan betalen.
Ja, maar dat ben ik helemaal met hem eens. Aan de andere kant heeft een atleet als Marten wat dat betreft natuurlijk ook wel makkelijk praten, hè? Want ik bedoel, niet iedereen wordt natuurlijk uitgenodigd voor de T100 of de Supertry. En als jij zeg maar net onder het niveau zit van de Marten of welke echte wereldtopper dan ook, ja, dan ga je natuurlijk verder kijken. En dan zou je natuurlijk ook kunnen redeneren, oké, ik leg één keer €1,500 in, ik ben vervolgens verzekerd van deelname aan alle Ironmans die ik wil, met uitzondering van het WK natuurlijk.
Ja, dan kan je een Cam Wurf.
Ja, precies, dat krijg je dan. Maar goed, ja, er valt voor allebei wat te zeggen. Ik zou dan ook eerder denken van, nou ja, dan zet ik in op de Challenge Family wedstrijden. Want dan hoef je ook niet te betalen. Oké, aan de andere kant, dan is het prijzengeld in de meeste gevallen ook weer wat lager natuurlijk. Hè? Dus ja, dat is een beetje een lastige balans.
Maar goed, het niet moeten betalen van inschrijvingsgeld is voor veel pro's al, dat scheelt al heel veel. Want ja, onderzoek wees uit dat slechts een goede 40% van de pro's kan leven van triathlon. En dan puur van dus het prijzengeld. Hè. Dan praat ik even niet over sponsoring.
Ik vind dat nog best veel, eerlijk gezegd.
Ik vind dat weinig. Als je een pro-statuut hebt, dan zou je toch... Wil... En pro-statuut is in veel gevallen mensen die er nog een job naast hebben.
Ja, oké.
En misschien is dat ook wel de kern van het probleem, dat er te veel pro's zijn, omdat die dan wel die licentie nemen en dan zeker zijn dat ze zich voor wedstrijden kunnen inschrijven. Alleen, die zekerheid is wel wat er aan het weg hebben, want je krijgt nu zeker voor de Ironman Pro-series heel veel wedstrijden die ook met een wachtlijst gaan werken en zeggen van nee, we cappen het. Want daar willen ze natuurlijk wel de toppers hebben en ze willen niet dat daar 100 pro's op de lijst staan waarvan 50% zegt ik heb me gewoon ingeschreven en als ik de kans heb doe ik mee en anders niet. Ken Wurf bijvoorbeeld, daar is al wel wat om te doen geweest. Die heeft zich ingeschreven voor alle wedstrijden van de Ironman Pro-series.
En hij is bij de eerste wedstrijd afgelopen, wanneer was het? 2 weken geleden natuurlijk, in Nieuw-Zeeland. Daar
in
was
Nieuw-Zeeland,
hij
ook niet. Ja. Nee, inderdaad. Dus ja, er zijn twee soorten reacties erop. Je hebt mensen die zeggen van geniaal, want dat is echt, ja, je kan het beschouwen als een stukje psychologische oorlogsvoering naar de concurrentie. Langs de andere kant zeggen mensen ook van, ja, dit is ook wel echt maximaal het systeem uitbuiten.
Hoe lang zal die überhaupt bezig zijn geweest, Hans, om zich in te schrijven voor al die wedstrijden?
Ja, ook dat blijkbaar, want het blijkt ook een administratieve nachtmerrie te zijn bij momenten. Dus niet eenvoudig.
Maar even terug naar die 40%, want jij zegt, ik vind het niet zoveel. Als je ik vind het eigenlijk best wel veel. Als je bedenkt en kijkt naar, laten we zeg maar een beetje zeggen, het gemiddelde prijsgeld wat profatleten verdienen bij wedstrijden. Kijk, er zijn wedstrijden waar het natuurlijk om heel veel geld gaat. Hè? En de T100 en ook zo'n bonus van die Pro-series, dat is natuurlijk, dat zijn gigantische bedragen. Maar over het algemeen is het prijsgeld echt niet hoog. Nou, als je dan bedenkt dat zeg maar bijna 1 op de 2 profs dus kan leven van de sport binnen de triathlonsport. Ik vind dat best wel veel eigenlijk, hoor.
Ja, ja.
En ja, oké, dan is het natuurlijk ook nog de vraag, ja. Wat is leven van de sport, hè? Want dan is het, zal het waarschijnlijk ook echt minimaal zijn, ja. Ja. Maar goed. Oké.
Maar het is eigenlijk erg in een sport dat als je pro bent, dat je dan niet eens helemaal kan rondkomen van wat dan je prijzengeld is. Als je gaat kijken naar het wielrennen, kijk, de grootverdieners, dat zijn de absolute toppers. Maar je hebt echt ploegen waar mensen aan een redelijk basisloon zitten, maar die hebben wel dat loon. Ja. En die kunnen daarvan leven, die doen ook niks anders. Ja. Dat is hun
maar
beroep.
Maar dat is natuurlijk ook het voordeel dat soort renners, die dienen natuurlijk een kopman. Hè? Ik herinner me Velofilie, waar we waren met Greg van Avermaat, die vertelde ook dat hij zich heel erg verbaasde over wat je als triatleet allemaal zelf moet doen. En hij zei, ja, ik had gewoon een ploeg van, wat was het, ik geloof 200 man of zo, hè, zei hij. Die alles was in dienst van de kopman, in dat geval Greg zelf dus. Mm-hmm. En dan dien je dus echt een doel. En als je dan naar triathlon kijkt, ja, Hans, hoeveel mensen zijn er wel niet die zich profatleet noemen? Ik verbaas me ook wel eens over als ik op LinkedIn kijk en als ik dan echt naar Nederlandse atleten kijk, specifiek. En ik zal echt geen namen noemen, maar dan zie je heel vaak, bijvoorbeeld staat er in hun profiel profatleet of profatleet Nederlandse triathlonbond. Maar dat zijn atleten die zijn misschien 1 keer 30ste geworden bij een Europe Cup en dat is het, weet je wel. En dan denk ik, ja, dan ben je toch geen profatleet?
Ja. Dat is, we hebben het al zo vaak over gehad. Hè? De status van triatleten, het is en blijft een ding. Maar het is wel een feit. Er zijn tig profs die niet, waarbij triatlon niet hun beroep is. En eigenlijk zou dat... Als je simpelweg gaat kijken, profwielrennen, dat betekent iedereen is, zoals wij vroeger in het Vlaams zeiden, beroepswielrenner.
Ja, precies.
Beroepsrenner, ja. Je bent beroepsrenner, beroepswielrenner. In triathlon is dat verre van. Dat is wel echt de bovenlaag die daarvan kan leven. Ik denk op dit moment in de huidige generatie van Belgische triatleten, bijvoorbeeld, denk ik dat enkel Marten, Jelle en Pieter echt van triathlon kunnen leven. Buiten dan de atleten die in een Olympisch programma zitten, maar ja, daar praat je ook echt wel over een minimumloon, hoor. Dat is ook niet echt om over naar huis te schrijven. Dus er echt van leven en eigenlijk een potje sparen voor later, ja, dan kom je bij een handvol.
Ik denk dat dat nog het grootste...
In Nederland zal het niet anders zijn, denk precies... ik. Ik neem aan een Menno Koolhaas bijvoorbeeld.
Nou ja, maar... ik herinner me natuurlijk nog 2, 3 jaar geleden, of ik denk 2 jaar geleden, het interview met Menno Koolhaas. Hè? Die heeft een groot interview aan een van de grote kranten hier in Nederland gaf, waarin hij zei, ja, ik heb sportief best wel wat mooie prestaties geleverd, maar ik verdien gewoon geen geld eigenlijk hiermee. En nou ja, mm-hmm. Je ziet het nu, de ploeg valt weg. Het is echt niet makkelijk. En het is, wat dat betreft heb ik ook echt wel met die gasten en net zo goed natuurlijk met die vrouwen te doen. Ik denk eigenlijk op dit moment... Kijk, Els Visser is denk ik wel een mooi voorbeeld van iemand die er wel echt serieus van leeft. Lotte Wilms ook natuurlijk, is ook goed bezig. Heeft natuurlijk vorig jaar ook die hele mooie bonus gekregen van die pro-series. $85,000, omdat ze derde werd. Ja. Maar...
Overigens, voor de mensen die dan denken van... Hey, wauw, $85,000... Ja, daar ben je sowieso al de helft weer van kwijt.
En, aan het reizen, ja.
Je moet dan weer omgaan met het feit van dat Amerikaans is. En dat maakt ook weer de koers van de dollar. Ja. En zet je dat dan op een Europese rekening? Ja, daar komt ook nog veel bij kijken.
Het valt wat dat betreft allemaal echt wel een beetje tegen. Ik denk ook dat er door jouw profcarrière een streep gaat, Hans. Want om het op zijn plat Nederlands te zeggen, jij bent weer keihard op je bek gegaan, hè? Wat kloot, hè? Ja. Hoe krijg je dat nou voor elkaar, joh?
Goh, ja, ik weet niet. Misschien moet ik die vraag eens stellen of het een redelijk gemiddelde is van één keer per jaar te vallen. Alleen als ik val, dan is het altijd dan is het altijd pittig. Tijdens het hardlopen dan nog, ja. Dus echt, als je naar mijn knie kijkt, dan denk je dat gebeurd is aan 50 kilometer per uur in de afdaling. maar nee, gewoon... Ik was wel hard aan het lopen, dus het ging goed. De laatste bocht op 500 meter van mijn deur. Daar ben ik onderuit gegaan, mijn voet omgeslagen. En dan, ik liep ook nog eens met de hond. Die had ook wel wat tempo. En dan over wat kiezeltjes. Ik had echt geen enkele manier nog om mijn evenwicht te bewaren. Dus gewoon vol onderuit geschoven. En flink op mijn knie terechtgekomen. Het is vooral de enkel die me zorgen baart. Zelfs nu een paar dagen later nog. Dus het zal even niet lopen zijn, helaas.
Fietsen, gaat dat wel?
Gaat
fietsen wel of lukt dat ook niet?
Ja, fietsen zou wel moeten lukken. Ik heb het nog niet geprobeerd, want het is nu nog een beetje wringen om in de fietsschoenen te geraken. Maar de zwelling is al een stuk minder. Ik heb afgelopen zondag nog een hele dag ook bij de halve marathon van Turnhout gestaan en aan het speakeren geweest. En dat ging wel, maar maandagochtend voelde ik dan wel even van... dat heb ik wel even geweten.
Dat is wel kloot, hè? Dat is wel waardeloos.
Ja, weet je, het lastigste daaraan is, het ging juist zo goed. En daar heb ik ook van veel mensen als reactie gekregen. Die zeiden, ja, je zal dat altijd zien. Als de trainingen weer supergoed beginnen te gaan, dat je dan net iets voor krijgt. Ja.
Aan de andere kant, paar dagjes rust, noodgedwongen. Wie weet hoeveel sterker je dan weer terugkomt, hè?
Oh ja, absoluut, absoluut. Okay. I'll be back.
Hans, even...
En beter nu dan helemaal midden in het seizoen. Dus nu maak ik me daar nog niet zoveel zorgen om. En... Ik weet ook niet meer echt hoe het precies gebeurt. Ik denk gewoon stom voet omgeslagen. Want dat gebeurt nog wel eens. Hè. Ik bedoel, en vaak is dat zelfs bijna onbewust. En je slaat je voet om en je loopt door en je voelt niks. Of dat doet even pijn en na een paar stappen is het door. En nu ging ik terug rechts staan en even stappen, maar het deed toen al geweldig pijn. En dan heb ik nog even een 100 meter proberen te lopen en dan merkte ik al meteen, ik zeg nee, dit gaat hem niet meer worden. Ik zeg, ga rustig naar huis stappen, ijs erop.
Nou ja, wees blij dat je dan tenminste nog dicht bij huis was.
Ja, stel je voor.
Safe ID heb je dan nodig, hè, Hans, als het echt fout gaat.
Ja, ja.
Alright. Hans, even terug naar Lotte Wilms, want ik haalde er net al eventjes aan, maar ik had ook even Lotte Wilms sowieso al gehighlight. Want zij heeft afgelopen week haar wedstrijdschema bekendgemaakt. En ik noemde het net al, zij werd natuurlijk vorig jaar derde in die Ironman Pro Series. Heeft echt een subliem seizoen gedraaid. Was natuurlijk ook ijzersterk toen bij dat WK Ironman in Nice. En ja, ik vind het toch wel een klein beetje een scoop hoor. Ik vind het wel groot nieuws. Want nadat ze haar schema bekend had gemaakt, en daar kom ik zo nog eventjes op terug. Want dat is ook echt een fors schema. Maar ik sprak haar daarna even kort en zij zegt, ik ga volle bak voor de winst op Kona. En ik vind dat best wel een statement, Hans. Ja. Dat zijn wel mooie uitspraken, hè?
Ja, het is...
Er is veel voor haar veranderd, want zij heeft een hele lastige periode achter de rug. Dat heeft ook op triathlon.nl gestaan. Zij had een... Ik ga het even voor de zekerheid nog erbij pakken, voor ik het verkeerd zeg. Gordelroos was het, geloof ik. Gordelroos. En zij had echt ontzettende zenuwpijn door de hele arm, geloof ik, en de schouders. Waardoor ze een hele tijd niet serieus heeft kunnen trainen. Ze heeft zelfs een tijdje gevreesd dat het iets veel ergers was. Want ze kreeg eigenlijk hele rare bulten en plekken op de huid. Dus ze heeft het gelijk laten controleren. Mm-hmm. En dat bleek dan tussen haakjes gelukkig gordelroos te zijn, maar... deed heel veel pijn. Kon geen zonlicht verdragen ook. Dus ja, zweten was ook killing. Maar goed, ze is nu weer op de weg terug. Heeft een nieuwe coach. Ze zegt, dat is ook wel even verfrissend. Iemand die, nou ja, waarbij het ook echt de focus is op dat WK Kona. Dus alle ballen op Kona. En ook alle ballen op die pro-series. En ja. Als je dan naar de schema kijkt. Ironman Texas opent ze mee. Ironman 70.3 St. George. Dan Ironman Cairns. Ironman Lake Placid. Ironman 70.3 Selam Sea Kaproen. En dan nog het WK Ironman Kona en het WK Ironman 70.3. Nou, toen ik er sprak, zei ze wel, het zou kunnen dat ik Texas oversla. Dat is op 26 april. Maar, Hans, als je dat dan zo ziet, dat zijn 4 hele en 3 halve. Nou, dat zou dan eventueel 3-om-3 worden. Maar dat is echt wel flink, ja. Hè?
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, dat is een pittig programma. Wel goed gestrekt in de tijd. Dus dat,
maar ja, bijna iedere maand een race, hè?
Ja. Ja, maar niet iedere maand een Ironman. Nee. Hè? Dus ik denk zo'n halve, dat gaat ze wel, aankunnen. Nee, ja, ik vind op zich dat programma, dat is pittig, maar volgens mij wel haalbaar. Ja. Ik vond het alleen wel verrassend dat je nu zegt van ja, ze gaat mogelijk Texas overslaan, want ze moet zich nog wel kwalificeren natuurlijk voor Kona.
Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik verwacht daar voor Lotte niet per se problemen mee, jij wel? Ja, je moet het nog maar doen, hoor.
Dat is het hem net. En je hebt daar niet super veel kansen voor. Dus dan denk ik van... En je ziet toch wel meer en meer atleten die dat proberen zo vroeg mogelijk op het seizoen te hebben. Ja, als zij dan gaat wachten op Cairns bijvoorbeeld. Ja, dan... ik weet het niet. Ik weet niet of dat dan de juiste beslissing zou zijn. Maar ja, goed, zij gaat het beter weten dan ik zelf, hoor.
Dat is
ik kan niet claimen dat ik daar nu de specialist in ben. Maar dat zou ik wel een opvallende vinden. Ook omdat Texas is ook altijd wel een hele mooie wedstrijd. Natuurlijk, ik denk net iets minder voor Lotte. Omdat de wedstrijd wel bekend staat om het snelle fietsparcours en het vele stijeren, dan moeten we dat toch ook er altijd wel bij zeggen. Dus misschien dat ze daarom twijfelt over Texas. Ik denk net iets minder op haar lijf geschreven. Maar ik verwacht ook wel dat zij zich gaat kwalificeren. Maar goed, je moet het dus nog altijd doen.
Je moet het nog altijd doen. En je weet natuurlijk ook niet wat er gedurende de komende maanden gebeurt. Hè? Stel, je loopt tegen een kleine kwetsuur op. Pijntje hier, pijntje daar. Ja, dan wordt het ineens een lastig verhaal. Maar ik moet zeggen, wat ik gewoon heel tof vind, is dat Lotte... je moet dat altijd een beetje voorzichtig zeggen, hè? Maar dat hebben we natuurlijk vaker gezegd in de podcast. Ze is niet de jongste, zo simpel is het gewoon. En heeft natuurlijk al een hele succesvolle carrière gehad op die short distance. Heeft toen op relatief late leeftijd de overstap gemaakt naar het lange werk. En zeker die eerste, tweede jaar denk ik. Was het gewoon een atleet die goed was, maar niet dat je dacht van dit is de wereldtop. En tot ze... Nou, ik denk nu ongeveer 2 jaar geleden, ineens echt hele grote wedstrijden begon te winnen, podium te komen. Nou, ik zei het net al, WK Nice vorig jaar, ijzersterk, dan wordt ze derde in die pro-series, draaide gewoon een super constant seizoen. Is wat dat betreft ook echt een vrouw geworden, dat als zij op de startlijst staat, dat andere dames echt wel denken van, oké, Lotte is erbij, we moeten er in de gaten gaan houden. En we zijn nu gewoon aanbeland in een jaar, Hans, dat zij gewoon hardop zegt, alle ballen op Kona en daar wil ik wereldkampioen worden. En dat is, nou A vind ik heel mooi dat een Nederlands atleet dat gewoon eerlijk zegt. En B, ik denk ook wel dat dat een hele luxe is voor de triathlonliefhebbers in Nederland en ook in België die dat natuurlijk ook volgen. Kijk, ook dat hebben we vaker besproken. Maar we draaien gewoon steeds serieuzer mee dankzij de lichting atleten die we nu hebben. En ja, dat is toch vet, Hans?
Ja, dat is super vet. Dat is absoluut. En ik vind het mooi, ik zeg het, dat zij dat ook uitspreekt. Daar hou ik wel van. Ik vind dat onze triatleten, zeg maar, de Belgen en de Nederlanders, vaak wat te bescheiden zijn.
Soms ook niet, toch?
De Nederlanders misschien iets minder. En oké, we hebben een Marten van Riel natuurlijk. En die pakt ook af en toe wel uit met pittige uitspraken. Maar ik merk toch wel dat ze soms wat voorzichtiger zijn als je dat dan gaat vergelijken met... De Lionel Sanders en de Sam Laidlaw's van deze
wereld. Ik heb altijd het idee dat in Nederland en België vooral de atleten die zeg maar eigenlijk recht van spreken hebben, die goed zijn, die veel goede prestaties hebben geleverd, dat die doorgaans redelijk bescheiden zijn en voorzichtig in hun voorspellingen. Ja. Maar andersom is het ook zo dat atleten die misschien niet zoveel succes hebben gehad, die hebben vaak een hele grote mond van dat ze heel veel gaan presteren. Ik zou wel, kijk, bij een Lotte denk ik, ja, dan vind ik het gewoon mooi dat zo iemand dat zegt. Want dan denk ik, ja, je hebt ook wel recht van spreken. Je weet waar je het over hebt.
Ja, nee, klopt.
Het
ja,
gevaar ja. zit er natuurlijk wel in, maar dat zal zij ook weten. Valt Kona straks tegen, ja, dan krijg je natuurlijk ook weer wat meer kritiek, hè, wat dat betreft.
Ja.
Dat
ja.
is ook lastig dan.
Maar ja, misschien wel, maar langs de andere kant, dan laat je wel zien dat je er 100% ja. voor gaat. Dus wat het ook wordt, het gaat sowieso mooi worden en we gaan het volgen.
Ja, dat denk ik ook.
Dat sowieso,
nou, anders ja. gaan we een reclameblokje doen, of niet?
Ja.
Nou ja, inderdaad, want we hebben natuurlijk al een keer met elkaar over AGA eens gesproken. En AG1, zo kan je het ook zeggen. AG1. Ja, je mag het volgens mij allebei zeggen, ik heb het gecheckt. Ja. Maar voor de Nederlands AG1 inderdaad. We hebben het er natuurlijk vaker met elkaar over gehad. En dit is natuurlijk wel een mooie periode in het jaar. Dat atleten best wel... Ik weet niet hoe dat met jou zit, Hans. Want je bent denk ik ook wel in deze periode van het jaar... Als ik dan naar mezelf kijk, geldt dat in ieder geval wel. De wedstrijden beginnen er weer een beetje aan te komen. Het seizoen staat op punt van beginnen. Je bent weer veel meer buiten aan het trainen. De dagen worden langer. Maar je merkt dus ook dat als die dagen langer worden, je trainingen worden intensiever, dat je meer energie van je lichaam vraagt. En dan kan het best wel eens fijn zijn als je je lichaam een beetje aansterkt of eigenlijk ondersteunt met voedingssupplementen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel manieren, mogelijkheden voor. En AG1 is daar wel een hele goede, heel goed product voor. En daar hebben we natuurlijk vorige keer ook met elkaar besproken dat... In mijn optiek is het vooral zo handig, omdat je het zo makkelijk in je dagelijkse routine opneemt. Hè? Je hoeft maar één keer zo'n shake te nemen. En je bent eigenlijk, en dat doe je dan wel iedere dag opnieuw natuurlijk, bij voorkeur zo lang mogelijk. Maar je krijgt gewoon eigenlijk alles binnen wat je nodig hebt. Hè? En dan heb je het over vitamines, mineralen, darmvriendelijke bacteriën, vezels, antioxidanten. Nou, noem de hele rits maar op. En ja, het maakt het wel makkelijk, Hans, wat dat betreft.
Ja, en ik moet ook zeggen, blijkbaar met succes, want ik zie heel veel pros tegenwoordig AG1 of AG1 nemen. Dus ik zie het regelmatig voorbij komen op de Instagram-posts van verschillende pro-triatleten. Dus er valt zeker wat voor te zeggen.
Nou, dan wil ik ook zeker nog even benoemen dat we een hele mooie deal hebben natuurlijk voor de Drielon.nl-lezers. Net zo goed voor de Drielon BE-lezers. Check vooral eventjes de show notes onder deze aflevering. Want daar plaatsen we de juiste link. Kun je daarop klikken, kom je rechtstreeks op de juiste pagina daarvoor. En wat krijg je dan? Gratis een welkombox, de waarde van €150. Nou, dat is niet niks. En daar zitten onder andere een shaker, een roestvrij stalen schep, een aluminiumkruik, een gratis pot vitamine D3 plus K2 en 5 travel packs. Bovenop natuurlijk de 30 porties waarmee je dus een maand vooruit kunt. Nou, je kunt dan een maand lang AG1's proberen. Echt de moeite waard. Mocht het nou niet bevallen... Ook heel fijn, 30 dagen geld teruggarantie. Dus je kunt eigenlijk niet de mist in gaan. Je kunt het gewoon een keer lekker proberen. Nogmaals, check de show notes onder deze podcastaflevering. En je vindt de link waarmee je de Triathlon kortingsactie kunt gebruiken. Ja, Hans, jij hebt er even wat minder behoefte aan natuurlijk. Jij doet het rustig aan nu.
Ja, heel even. Hè? Maar ja, goed, dan moeten we wel dat lichaam onderhouden. Hè? Ja? Dus wie weet, ga ik ook al
Ben jij dan meer of minder met je voeding bezig als je even uit de roulatie bent?
Misschien wel meer, eigenlijk. Omdat je dan toch wel gaat opletten van... Het calorieverbruik valt wat weg. En ik moet ook wel weer toegeven dat ik de afgelopen dagen weer wat gezondigd heb. Dus ik zat er vanochtend nog aan te denken van... dat moet weer de andere kant uit, Hans. Dus, en dan besef je zelf ook van... Oei, het gaat een paar dagen wat minder. En misschien zelfs een paar weken wat minder worden qua lopen. Dus ja, wat langer op de fiets, denk ik dan. En inderdaad terug... of nog extra letten op de voeding, want dat doe ik sowieso eigenlijk al wel.
Maar heb jij... Voor mij, ik merk bij mezelf heel erg dat de valkuil is dat juist als je geblesseerd raakt of dat je op de een of andere manier even niet kan trainen, dan heb ik meer moeite om de teugels een beetje gespannen te houden dan als ik juist in dat ritme zit van iedere dag echt lekker je trainingen afwerken, een beetje het schema volgen. Dan heb ik meer het idee van oké, of, nou, laat ik het zo zeggen, dan heb ik beter voor ogen waar ik het voor doe of zo. Terwijl minder train, dan ben ik eerder geneigd, toch even wat frisdrank te nemen of te gaan snacken. Of, het is eigenlijk heel surf, want je kan het beter andersom doen.
Ja. Ja, bij mij geldt dat eigenlijk ook wel voor een deel. En dat zit er bijvoorbeeld ook in alcohol. Want als ik niet train, dan grijp ik wel gemakkelijker naar een biertje okay. dan
gek
anders.
Is dat.
Dus dat is ook wel... Ja, ook omdat je weet, na een training, qua spierherstel, is het even 3 uur lang geen alcohol drinken. Alcoholvrij bier is bijvoorbeeld perfect als recovery. Maar als er alcohol bij in zit, ja, dan ga je eigenlijk alle spierherstel wat je opgebouwd hebt, even heel kort door de bocht, ga je dan weer heel snel afbreken. Dus het is een beetje de gouden regel, heb ik van verschillende diëtisten ondertussen okay. gehoord, van 3 uur na de inspanning geen alcohol te
drinken. En hoezo is 0,0 biertje dan zo goed? Want ik moet zeggen, ik drink sowieso geen alcohol, maar dit heb ik nog nooit gehoord, dat dan goed is voor je recovery.
Ja, kijk maar eens naar Duitsland, Erdinger en dergelijke, ja. die zijn super populair onder de triatleten. En is een recovery zone meestal in Duitsland ook altijd wel te krijgen. De grote bekers Erdinger op het podium.
Ja, maar ik dacht eigenlijk meer dat inderdaad gewoon een soort promotie was van kijk, ons is populair zijn. En uiteindelijk koopt iedereen natuurlijk wel het alcoholrijke bier. Maar ik had me nooit beseft dat alcoholvrij goed was voor je recovery. Ja.
Nee, want daar zitten echt heel veel gezonde okay. voedingsstoffen in. Ook een aantal eiwitten die natuurlijk onontbeerlijk zijn voor het spierherstel. Je hebt zelfs Thrive bier, Belgisch bier, met Jan Frodeno als partner daarmee in betrokken. Die hebben dan nog wat extra recovery elementen toegevoegd aan het bier. Dus je merkt wel, dat is wel een ding aan het worden, hoor. Je hebt... En nu ben ik even... De naam lag daarnet op het puntje van mijn tong, maar dat is de sponsor van Ironman. Is dat Athletic Brewing?
Ja, klopt.
Dus dat zie je ook vaak, zeker de wedstrijden in Amerika. Het is best goed. Gewoon alcoholvrij bier in de recovery zone. Ik denk misschien zelfs nog net iets gezonder dan de koude chocomelk. Ja. Daar ben ik dan wel weer wel van na de training. Lekker chocotje wegsteken.
Dat vind ik ook altijd top. Ja. Oké, Hans. Ik heb slecht nieuws. Slecht nieuws in ieder geval voor de mensen die True Kinetics een warm hart toedragen. Dat is ook nog een dingetje, Hans. Wij hebben het natuurlijk in onze podcast zeker ook gehad over de TrueBike. TrueBike was eigenlijk een hoogwaardige indoor fiets ontwikkeld door het Nederlandse True Kinetics. We hebben natuurlijk ook met Bas van Rens gesproken, de eigenaar van het bedrijf. We waren allebei enthousiast over de TrueBike. Is ook echt met recht een mooi apparaat. Maar ze hebben een hele moeilijke tijd gehad. En zo moeilijk zelfs dat er... eigenlijk meer en meer klachten binnenkwamen bij True Kinetics. Mensen die klaagden over de apparaten die toch niet helemaal meer deden wat ze deden. Dat werd uiteindelijk dan ook nooit zo heel goed opgelost als je alle klachten online mag geloven. Maar het werd nog erger, want ze kwamen ook in de financiële malaise. En het bedrijf is inmiddels vorige week failliet verklaard. En dan hebben we het over een bedrijf, Hans, wat miljoenen omzet draaide. Dat is dat is groot nieuws best wel, hè?
Ja, dat is wel heftig. Ik heb het ook gezien. Ik denk dat het bij ons iets minder bekend is dan in Nederland natuurlijk, omdat het een Nederlands merk is. Maar toen ze kwamen met die TrueBike, was er bij ons ook veel reactie. Heel veel reactie op de prijs, uiteraard. Ja. Ik denk dat de meest gestelde of meest gezegde opmerking is. Ja, het weet je... Ik denk dat ook wel een beetje de Achilleshiel is geweest van het hele True Kinetics gebeuren, is die hoge prijs en een veranderende economie.
Wij hebben dat ook gezegd, Hans, want wij hebben natuurlijk die TrueBike gereviewd, een recensie geschreven. Mm-hmm. Nogmaals, niks ten nadele van de TrueBike. Het is echt een hele goede fiets. Maar wat we toen ook eerlijk hebben gezegd in onze review... Kijk, als jij nu een high-end tax of Wahoo koopt, dan betaal je, zeg maar max 1500 euro. Als jij die TrueBike koopt, en dan een beetje de normale versie, dan betaal die richting de 4000 euro. Dus dan heb je het over meer dan 2 keer zoveel. En ja, weet je wel, het is niet zo, Hans, dat wij op onze tax of Wahoo niet goed kunnen fietsen. Hè? Dat fietst perfect.
Nee.
Ja, en dan is er weinig meerwaarde natuurlijk om die 2 keer zoveel, om dat 2 keer zo hoog aantal bedrag te betalen. En
een paar jaar geleden zou je nog kunnen zeggen van die TrueBike heeft echt wel zijn voordelen. Ja. Maar als je nu ziet hoe bijvoorbeeld die Tax Neo 2T die ik hier heb staan, weet je, je zit op je eigen fiets, die is ook volledig uitgemeten. Er zit een cassette op, dus je legt gewoon je ketting erop en je bent vertrokken. Dan is de grote vraag van, ja, moet je dan zoveel duizenden euro's gaan betalen om een indoor fiets te hebben die daar vaststaat? Ja, dus ik snap het ook wel ergens dat het lastiger is geworden de afgelopen jaren om dat dan verder aan te houden.
Zij trokken.
Maar ja, jammer.
Zij maakten natuurlijk al een wegwaaiende beweging uit de triathlonsport. Hè. Ze stopten op een gegeven moment ook alle partnerships met alle triathlonorganisaties. Want nou, ze waren bijvoorbeeld partner bij ons, maar ze waren ook partner van verschillende wedstrijden. Hebben ze allemaal eigenlijk van de ene op de andere dag stopgezet. Ze zeiden, de triathlonmarkt is voor ons niet interessant meer. We gaan ons meer richten op senioren die eigenlijk vitaal willen blijven of aan herstel werken. Nou, snap ik, want dat zijn natuurlijk ook over het algemeen, of is een doelgroep die over het algemeen veel te besteden heeft. Dus dat is natuurlijk ook prettig. Nou oké, okay, het hoek is gevallen, dat is jammer. Wat me wel opvalt, en ik hoop maar dat het allemaal netjes wordt opgelost, als je nu op de website van True Kinetics kijkt, of op de social media, is gewoon geen enkele melding gedaan van het faillissement. Mm-hmm. En dat baart me altijd een beetje zorgen, eerlijk gezegd.
Ja.
Want je kunt dus gewoon nog bestellen nu, hè?
Nee.
Ja, dat kan. Dus ja, dat is gek, hè?
Ja, vreemd. Ja, maar ja, ik weet niet in hoeverre dat er nog een curator mee in betrokken is die kijkt naar een doorstart of zoiets. Zo in detail heb ik het niet gevolgd, maar dat zou inderdaad niet correct zijn.
Nou, we gaan het zien. Misschien een doorstart inderdaad, maar het is vervelend. Oké, Hans. De T100. Ze smijten weer met wildcards. Heb je het een beetje gevolgd?
Ja, ik heb het een beetje gevolgd. Ja, weet je, ik vind dat het op zich nog wel, bij de mannen valt het mee, want daar heb je alleen Tyler Mislavchuk, want daar heb je gewoon heel veel gecontracteerde atleten die aan de
mooi,
start
hè?
Komen in Singapore, dus dat is wel mooi om te zien. Normaal gezien was het zelfs nog eentje extra geweest, maar ja, Pieter Hemerijk dus door zijn valpartij, of door zijn valpartij, zijn ongeluk in Taupo er niet bij, want anders waren er gewoon 19 van de 20 gecontracteerden erbij geweest. En ik denk, in alle normale omstandigheden waren ze zelfs met 20 geweest, want Jason West is er niet bij, omdat hij vaderschapsverlof heeft op dit moment. Nee. Dus hij slaat het begin van het seizoen over, omdat hij, ik denk, ergens in de komende 2-3 weken gaat hij papa worden. En heeft gezegd van, ja, ik ga mijn seizoenstart uitstellen tot ergens in mei, als ik kleiner er is en we alles een beetje terug op orde hebben. Dus je merkt heel veel animo bij de mannen om mee te doen. Bij de dames weer iets minder, maar ja, daar heb je dan nu ook een extra dame in zwangerschapsverlof. Ja, ik weet eigenlijk niet of ze al in zwangerschapsverlof gaat of nog even gaat doorgaan. Ook dat is eigenlijk nog wel best leuk nieuws. We hebben bij ons ook veel gelezen. Emma Pellen-Brown, die zwanger is. Dus ja, dan is er nog een extra plaatje wat erbij komt. Maar je merkt toch dat er een aantal pro-atletes die een contract hadden, ja, die zijn er niet bij in Singapore. En dan zijn ze toch wel weer moeten gaan zoeken naar wildcard-kandidaten, heb ik de indruk. En ja, dan vind ik het wel mooi dat een Marlène de Boer er weer bij is. Maar als je dan ook kijkt naar een paar andere namen die erbij zitten.
Amelia Watkinson, ja, en andere.
Ja, wat op zich, geen slechte atleten, maar op die T100 vraag ik mij af van, ja, kan zij mee gaan doen voor top 10 of voor het podium? Ja.
Snap jij de keuze van dat soort atletes dan om zo'n wildcard te accepteren? Of vind je dat misschien niet al te slim?
Ja, we hebben daar eerder discussies over gehad. Ik vind het wel. Ik zou ook zeker die kans aangrijpen. Eén, het is een mooie bonus financieel. En twee, ja, je race tegen de allerbeste van de wereld. Exposure, je komt op tv.
Maar de bonus valt wel mee, Hans. Kijk, de exposure, helemaal eens. Maar de financiële bonus valt natuurlijk heel erg mee. Want daar hebben we natuurlijk met verschillende topatletes over gesproken. Die zijn wildcard aan zich voorbij laten gaan. En die dan allemaal zeggen van, weet je wel, als ik eigenlijk buiten de top 10 val. Ja, dan draai ik eigenlijk net break-even voor zo'n wedstrijd, weet je wel. Dus een financiële bonus, dat valt wel mee natuurlijk.
Ja, maar ja, dan kom je weer bij dat punt van dat voor een aantal pro's break-even draaien op een wedstrijd
ja,
wel mooi is.
Dat is dus ook weer waar, ja. Ja, nou, het, ja. Het is in ieder geval een ontwikkeling die we wel in de gaten houden. En precies wat jij zegt, het is voor Marlène de Boer, maar ook Amelia Watkinson en al die andere vrouwen die straks een wildcard gaan krijgen, is het natuurlijk wel gewoon tof dat je op dit niveau weer misschien een rol kan gaan spelen. In ieder geval onderdeel kan zijn van dat circus waar natuurlijk iedereen naar gaat kijken. Ja. Dus dat is tof.
Het was een beetje te hopen dat ze bij de mannen een wildcard gingen geven aan een Franse wereldtopper. Want bij ons ook heel veel gelezen, het nieuws van Thomas Voeckler. Ja. Dat is een halve marathon in Parijs. Ja, hij heeft al gezwommen, hè, want hij heeft op Martinique vorig jaar een triathlon gewonnen. Was niet de allergrootste wedstrijd en het is met wat lokale atleten daar blijkbaar. Maar dan denk ik van, stel je voor als Voeckler het echt zou gaan menen en bijvoorbeeld een Ironman zou willen gaan doen. Ik wil het wel eens zien.
Ja, maar Hans, we kunnen eigenlijk bijna wel een hele nieuwe agegroep op gaan richten. Gewoon voor voormalig profrenners, want het wordt echt een grote groep, ja. Hè?
Die
Voeckler, dat was wel een mooi mannetje altijd, hè?
Ja, daarom. Ik kan me voorstellen van... Stel je voor, jongen, dat hij op kop ligt te sleuren van zo'n groep met die tong uit zijn bek en dan de camera's ervoor.
Dat is wel een showmannetje,
hè?
Wat een figuur was dat. Ik zal het nooit vergeten. Ik keek zeker in die tijd... Dus, dat is eigenlijk de Lance Armstrong-tijd, hè? Keek ik echt wel vrij fanatiek altijd de Tour de France. Iedere dag zat ik dan wel voor de buis. Maar ja, Voeckler speelde daar natuurlijk ook wel een redelijk prominente rol in. Regelmatig in het geel. Was natuurlijk ook echt de volksheld in Frankrijk. Maar er werd altijd, gewoon echt letterlijk elke dag zo'n beetje, werd dan het verhaal verteld dat zijn vader, want die is een keer kwijt, die is eigenlijk weggeraakt met zeilen. Hè? Die is nooit meer teruggekomen. Die is gaan zeilen en is verdwenen. Mm-hmm. Maar dat verhaal, dat werd gewoon tot in de treuren herhaald, Hans. Ik moet altijd daaraan denken. Als ik Voeckler voorbij zie komen, denk ik weer aan dat verhaal. Maar ja. Het was,
Ik vooral aan de gekke bekje en de gele trui. En de populariteit die hij in Frankrijk heeft, die is er nog. Hè? Want je merkt het ook in alle Franse media, is het opgepikt. Enorm veel reacties. Je merkt dat hij nog altijd wel de chouchou is van het Franse volk. Dus ik kan me wel voorstellen, als hij een Ironman zou gaan doen, daar komt extra volk naartoe. Hoor.
Ik zit nu eventjes te kijken, want ik vroeg me af of Voeckler ooit op doping is betrapt. Zo te zien, niet. Maar weet je wat? Maar het zal me niet verbazen, want dat is natuurlijk allemaal dezelfde tijd. Maar ik zie allemaal interviews nu, als je dan Voeckler doping intikt, dan krijg je allemaal verhalen waarin hij eigenlijk zegt, het zou me niet verbazen als Lance Armstrong ook mechanische doping had. Nou ja, laten we daarvan weg blijven, toch?
Ik hoorde net zeggen, let's not go there.
Laten we naar Yvonne van Vlerken gaan, want ik vind dat ook wel heel eventjes iets wat benoemd mag worden. We hebben natuurlijk vorig jaar meerdere keren gezien dat Yvonne van Vlerken het vrouwen 45 Nederlands record of wereldrecord, dan zit ik te denken. Nee, volgens mij het wereldrecord van de vrouwen 45 op de marathon wilde verbreken. Nou, daar kwam ze heel dichtbij, maar lukte er net niet. Gaat dit jaar weer een poging wagen. Maar ze heeft even, en dat staat tussen haakjes Hans, een trainingsloop gedaan tijdens een wedstrijd in Bremen, Duitsland dus. 50 kilometer, de Werder Zeelauf. En hou je Hans vast. Hou je vast Hans, moet ik zeggen. Dat ging even fout. Maar hou je vast. 3:17:58 met een gemiddeld kilometertempo van, ik geloof 3:57 of 56. Ja, Hans, dat is eigenlijk krankzinnig weer, hè?
Ja, dat is gigantisch snel alweer. Dan merk je toch, het blijft erin zitten, hè, in Yvonne. Maar,
machine.
Ja, ook als je, hè, want we zien haar elk jaar in Almere en komen haar internationaal nog wel eens tegen. Ja, ze ziet er ook nog altijd super scherp uit. Het is nog altijd op en top een atleten, hoor.
Ja,
Yvonne.
Echt mooi. En wat ik dan ook wel mooi vind, dan loop je 50 kilometer. En dan op de streep had ze een marge van 6 seconden. Want het record was 3:18:04. Ja, dat is wel mooi. Dus dat is mooi berekend.
Ja.
En ja, we kunnen wel zeggen dat ze denk ik met veel vertrouwen nu... volgens mij gaat ze Rotterdam doen. Dat was in ieder geval eind vorig jaar het doel. Dus ik denk dat ongewijzigd is. En dan gaan we er over 3 weken in Rotterdam in actie zien. Dus dat wordt spannend.
Ja, garant voor snelle tijden. Ja. Dus dan moet het lukken. Toi aan Yvonne. Over snelle looptijden gesproken. Ik was helemaal in de ban en met mij ook veel volgers van de semi-marathon de Lille. Ja. De halve marathon van Rijssel. Met toptijden op de 5 kilometer en de 10 kilometer. Op de 5 kilometer heeft, hoe heet hij weer? Julien Tessier, geloof ik. De Fransman een nieuw Europees record gelopen. Ben even aan het kijken of ik hier terugvind in mijn... Jimmy Gressier, ja, zo is het. Jimmy Gressier, nieuw Europees record, 12.57. Maar wij hadden vooral heel veel aandacht voor de 10 kilometer, want daar heeft Arnaud Delis, Europese kampioen duathlon, de 9e Belgische tijd ooit op de 10 kilometer gelopen.
Oké. En wat was de tijd?
En dat was dus 28 minuten 18.
Goh, ja.
Dat is echt, dat is dus 2,49 per kilometer.
Ja, dat is bizar.
Ik heb ook op social media de vraag gesteld van hoe lang kan jij, denk je, volhouden 2,49 per kilometer? Dat varieert dan van niet tot 100 meter.
Ja,
dat is echt, dat is onvoorstelbaar.
Dat is sprinten, dat is echt sprinten.
Ja.
Arnaud Delis, ja. Dat was toch ook die, hij stond toch laatst nog op die langlauflat, of niet?
Nee, dat was Sebastian.
Oh ja, dat was Carabin. Ja, oké. Okay. Nee, sorry. Ja. Ja. Maar het zijn tempo's, Hans. Maar jij zegt heel terecht. Je moet dat echt... Je moet dat een keer op een loopband proberen. Je ziet het ook bij grote marathons vaak. Hè? Dan zetten ze dan een loopband neer. En dan kun je zeg maar het tempo van de winnaar lopen. En als je dan... ik vind dat altijd hilarische filmpjes. Als je daar naar kijkt. Iedereen gaat dat natuurlijk proberen. En vaak ook met een beetje bravoure. Maar ze houden het echt letterlijk inderdaad 100 meter vol. En dat zal ook voor ons gelden. Dat is zo ontzettend hard. En je beseft pas hoe hard dat is als je het een keer probeert.
Ja, dit is echt... Ik zeg het, zelfs op de loopband, als je een training aan het doen bent, of je bent blokjes aan het doen, zoals we dat op z'n Vlaams zeggen, en je moet een paar echt snelle, intensieve prikkels hebben, gewoon eens even proberen van 500 meter aan 2,49 te lopen. Ja. Mij lukt het niet, hoor. Ik kom daar niet aan.
Het is echt...
Nee, dat gaat misschien een paar meter goed, en dan lig ik waarschijnlijk tegen de vlakte. Dus,
Is dat een grote loophand, daar?
Ja, het is echt wel een populaire wedstrijd. Altijd snelle tijden. Want Arnaud Delis was niet de enige topper die het daar goed deed voor de Belgen. Natuurlijk veel Belgen die daar nog probeerden een laatste kans te grijpen om geselecteerd te worden voor het EK stratenlopen in eigen land. Over een paar weken is zover in Leuven. En daar staan gewoon echt de beste 10 kilometer lopers van België mee aan de start. Maar daar is dus Arnaud Delis nu eigenlijk ook wel zo goed als zeker van. Het zou me verbazen als er nog iemand onder de 28-18 gaat duiken de komende weken en hem nog van de selectielijst gaat duwen. Ik zeg het, als je de 9e tijd ooit loopt in België, dat is echt wel fantastisch. Arnaud Mongal, die deed dat ook goed. Die liep voor de eerste keer in zijn carrière onder de 29 minuten. Ja. Ik denk dat hij 29-15 of zoiets als persoonlijke bestijd had. En nu 28-42. Dus dat is echt ook wel de verpulvering van zijn persoonlijk record. Dus ook wel hij heel sterk. Dus je merkt echt, iedereen liep daar sterke tijden. Wie hadden we nog? We hadden Jannie van den Broeke, die 29-34 liep. Ibe Baalde, 30 minuten 20, die komt net terug uit blessure. Op de 5 kilometer Jarne Ameijen, 14-29. Martin Oldenhoven, vice-wereldkampioen bij de belofte duathlon, 14 minuten 30. Nele de Kwa, onze Belgian Hammer, 17-05. En dan nog even bij deze Dylan Voet tegen zijn kloot te geven, om het op proper Vlaams te zeggen. Het was hij en niet Merten Breijen, die 25ste werd op de halve marathon in 1 uur 06.51. Dus ik had eerst Merten staan, want ik had natuurlijk de uitslag bekeken. En dan kreeg ik een aantal reacties van Dylan heeft met het nummer van Merten gelopen. Dus Dylan Voet, laten we afspreken dat dit soort fraudeleus gedrag niet meer door de beugel kan zonder mij op de hoogte te brengen.
Ga je nou atleten de les lezen, Hans?
Ja.
Maar Hans, als ik dit soort tijden hoor... Ik zit dan eigenlijk alleen maar te denken... Het is toch ook gewoon bijna niet meer leuk om profatleet te zijn? Want je wordt toch zwaar geïntimideerd als je dit soort tijden voorbij ziet komen? Je wordt er toch gewoon bijna ter plekke bang van?
Goh, ja, dit is echt wel... Ik bedoel, dit is echt wel... gigantisch hard. En ik zie dan ook in de nationale media wordt er ook melding van gemaakt. En dan staat er met grote letters ook bij van... Weet je, eigenlijk kort door de bocht staat er tussen de regels door... Het is maar een duatleet.
Ja, suf is dat, hè.
Dus dat is wel... Dus de atletiekkenners kijken daar wel op van... Wie is dat? Ik zie ook wel media die hem helemaal overslaan omdat ze hem niet kennen. Dus het is echt wel... Ja. Ja, echt wel een topprestatie. Hij zit ook in de PTC-groep, hè, met Cassandre Beaugrand, met Marten Varil, dus onder Glenn Polonis. Ik denk dat dat een goede stap is die hij gezet heeft. En hij mikt nu op het EK in eigen land qua straten lopen. Maar ja, 26 en 27 april is het EK in Rumia Pomorski. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. Het is een Polen te doen, dus daar verdedigt hij zijn titel. Ja, ik denk in deze vorm... Ja, de tegenstand gaat het moeilijk krijgen, denk ik.
Nou, ik moet wel zeggen, ik kijk ook heel erg uit naar aankomend weekend. Want er staat weer een Afrika Cup op het programma. daar zal het ook weer hard gaan, denk ik. Maar Rachel Klamer is er weer bij, Hans. En Richard Murray. Dus die hebben er wel zin in.
Succes gegarandeerd.
Precies, succes gegarandeerd.
Want de wereldtop staat wat dichterbij.
Precies, ik wilde net zeggen, want daar is het wel dit weekend om te doen. Lieve, en dan krijgen we toch wel weer... ik moet zeggen, ik ben er nooit fan van geweest. Werktechnisch gezien. Ik vind het altijd een... ik vind het geen leuke wedstrijd om verslag van te doen. Maar je kunt er niet omheen. Het is wel een spektakel. En het is een indoorwedstrijd. Kort zwemmen, kort fietsen, kort lopen. Allemaal in een, eigenlijk een indoor atletiekbaan met aan de binnenkant een zwembad daarvan. En het zijn ongeveer 9 miljoen hits over de gedurende de dag. En dan heb je, en dan heb je nog de halve finales en de finales. En ja, ik maak er even een grapje over, Hans. Maar weet je wel, dit is hoogniveau racen. Het is spectaculair, veel publiek.
Ja.
Dus dat wordt wel weer tof, hè?
Ja. Het zijn overigens 5 heats, zag ik bij de mannen, waar dan de beste 5 doorgaan naar de halve finales. Dan zijn er nog de repêchages. Hoe zeg je dat?
Ja, de herkansingrondes.
Herkansingen, ja.
Maar eigenlijk kunnen we wel zeggen, Hans, voor iedereen die triathlon vet vindt en wel een beetje houdt van afwijkende formats, hou dit wel even in de gaten via onze site of via de livestream die er ongetwijfeld zal zijn. Want veel Belgen, veel Nederlanders, het zijn echt enorme groepen.
Ja.
Dus,
En het zou ook op tv komen.
Ja, de finales.
Ik weet niet op dat zal alleen de finales zijn, denk ik. Inderdaad,
in,
was vorig
in
jaar
de avond op Eurosport kun je dat zien.
Ja. Maar dus ook de heats zijn tof om te zien in de halve finales. Want ja, het zijn wedstrijdjes van 10, maximum 12 minuten. En dan is het klaar. Dus als je even omkijkt of je gaat even een thee halen, dan mis je een hoop van de actie. Dus ga er goed voor zitten, zou ik zeggen. Heel veel Belgen, heel veel Nederlanders. Ik doe nog even een shout-out naar zeg maar mijn plusdochter vanuit Hawaii, onze Rune. Dus Rune van Steenkist in haar eerste World Cup triathlon. Heel veel succes toegewenst bij deze. Dus het wordt tof om te volgen. Wij hebben met Jolien Vermeijlen toch ook wel een van de favorieten in ons kamp. Dus dat wordt de moeite.
En wij misschien wel met Mitch Kolkman, Hans. Want hij is natuurlijk nog niet op het niveau van echt die allerbeste wereldtoppers. Maar vorig jaar noteerde die, zag ik toevallig bij een social media post van Wild Triathlon, al de snelste zwemtijd. En ja, ik weet niet, met zijn jonge en toch wel... Hij heeft veel bravoure, hè? Hij heeft eigenlijk schijt aan iedereen. Ja. En dan is dit wel een format waar je ineens hele gekke dingen kan doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik moet zeggen, ik ben eigenlijk benieuwd naar alle Nederlanders en ook alle Belgen wel. We gaan het in de gaten houden.
Ja,
Hans.
Ja, en dan moeten we nog vroeg opstaan dit weekend. Want we hebben ook de 70.3 Ironman Pro Series in Geelong. Met Jelle Geens erbij. Dus ook dat wordt de moeite. Heel mooi veld. Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Een paar verrassende namen daar ook tussen. Mannen van het korte werk. Dus ik ben zeer benieuwd. Dit wordt, denk ik, voor veel internationale topatleten een eerste echte grote test van hoe ver ze staan dit seizoen. Dus ik ben benieuwd. En ja, ook voor Jelle. Hè. Het is zijn eerste race waarin hij als regerend wereldkampioen aan de start komt. En dat is toch weer anders.
Ja, dat is zeker anders. Het wordt een spannende wedstrijd. We zijn natuurlijk vorige week hebben we er al op vooruit geblikt. Het is echt wel een mooi veld, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En inderdaad, de eerste pro-series. Nee, niet de eerste pro-series wedstrijd. Hè? Dat was die vorige was ook al.
Nee, Nieuw-Zeeland was geen pro-series.
Oh, oké. Dus het is wel de opening van de pro-series.
Ja, dat is
de
opening van de Ironman pro-series.
Nou, het wordt spannend dan. Zijn we er doorheen voor deze week? Het was een week zonder echte wedstrijd eigenlijk. Maar er was toch wel weer veel gebeurd als je het dan zo hoort, hè?
Ja, dan moet ik toch weer komen met één dingetje. Want jij zegt zonder wedstrijden.
Nee, grote wedstrijden, zeker.
Het was inderdaad niet de grootste wedstrijd. Maar we hadden onze tweede wintertriathlon in Poperingen. Dus nog even shout-out naar Antonio Hernaert, die daar gewonnen heeft. En Fien Peuses, de Leuvense belofte. Dus dat wil ik nog even meegeven.
Dan ga ik ook natuurlijk even de winnaars noemen nog van de cross run by run in Noorwegen bij ons. En die werd gewonnen door Sjoel Kruis en Hedwig Jong. Dus dat waren ook, ook mooie, mooie, nou ja, mooie wedstrijdje weer. En ik zag ook best wel prima bezet. Dus, maar Hans, we kunnen wel zeggen, we zeiden het net al, Liefen dit weekend, Geelong. Vanaf nu zijn er geen rustige weekenden meer. En nu zijn het echt wel de grote wedstrijden die zich constant blijven aandienen. Seizoen 2025 gaat beginnen. Wij hebben er zin in. En we zijn volgende week gewoon weer terug met een nieuwe 300 praten. 270, Hans.
Yes.
All right, Hans. Tot volgende week.
Tot dan.